Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in een los 12-tal leerredenen, uitgegeven door Den Hertog lang geleden. De titel van de preek is De wijnstok en zijn ranken, en Philpott heeft deze uitgesproken in Londen op een zondagavond 20 juni 1841. Naar aanleiding van Johannes 15, vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok, en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Wat een plechtig tijdstip was de avond voor die nacht, in welke de Heere van leven en heerlijkheid in de handen der goddelozen werd overgeleverd. Toen hij, voordat Judas hem met een kus kwam verraden, zijn gehele hart als het ware voor zijn discipelen ontsloot en hun de geheimen van zijn liefhebbend gemoed meedeelde. En toen hij tot hen zeide: Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht die weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Johannes 15, vers 15. Hij was er in deze plechtige ogenblikken op uit om alles onder hun aandacht te brengen wat hun treurig gemoed kon vertroosten. Uw hart, zeide hij, worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En indien er gedurende des Heren verblijf op aarde ooit een bijzonder tijdstip was, waarin de Heren geestelijke vertroosting schonk aan degene die eeuwig de zijne waren, dan was het voorzeker in die uren toen hij hun verslagen zielen op deze wijze bemoedigde. Maar wij bemerken dat de Heer in dit uur van de beproeving, toen hij weldra van hun weggenomen en aan het kruis genageld zou worden, toen hij op het punt was om hen te verlaten en zijn lichamelijke tegenwoordigheid aan hen te onttrekken, niet alleen hun vertroosten, want hij vertroostte hun niet alleen, maar hij voegde er ernstige onderwijzing en een diepe waarschuwing bij. Welnu, hieruit zien wij dat met welke goddelijke vertroosting uit de mond van de driemaal heilige een kind van God ook begunstigd mag worden, de Heere toch zorg draagt onderwijzing, berisping en waarschuwing daarbij te voegen. De bediening van het evangelie is dus niet alleen een onvermengde toediening van vertroosting, maar het komt volkomen overeen met het karakter hetwelk de Heilige Geest van de Schrift opgegeven heeft, dat ze nuttig is tot lering, tot onderwijs, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Timotheus 3. En dit stemt overeen met de beschrijving welke de apostel Paulus van zijn eigen prediking geeft, als hij zegt: onszelf aangenaam makende bij alle consciënties van mensen in de tegenwoordigheid Gods. In 2 Korinthe 4. Het is dan een volkomen misverstand aangaande de bediening van het evangelie, als men denkt dat het hoofdonderwerp daarvan is om de kinderen Gods te vertroosten. Dat is een kortzichtige verkeerde beschouwing van hetgeen de bediening des geestes is. Wij vinden dat de Heere op datzelfde ogenblik, dat hij de troost in de harten van zijn bedroefde volgelingen uitstortte, hun een ontzagwekkende waarschuwing toevoegt: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. En zo de Heere van leven en heerlijkheid aan zijn volgelingen op dit plechtige tijdstip onderwijs en waarschuwing geeft, het bewijs duidelijk dat het een gedeelte van de bediening des geestes is om zulke hoofdonderwerpen te gebruiken en alzo het woord der waarheid recht te snijden, het kostelijke van het snode uit te trekken, scheidende het reine en het onreine. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Zonder een eigenlijke tekstverdeling te maken, zal ik onder Gods zegen proberen de onderwerpen aan te roeren die hier tot onderwijzing van Gods volk zijn neergelegd. Voor zover de Heilige Geest mij tot een enige kennis eraan gebracht heeft, en voor zover hij mij de deur des woords opent, om haar betekenis u voor te dragen. Colossense 4. Ik ben de ware wijnstok. Het blijkt uit andere gedeelten van de schrift dat er in het land van Judea planten waren, welke op de wijnstok leken, maar van een vergiftige en een dodelijke aard waren. We hebben daar een treffend voorbeeld van in het tweede boek van de koningen, toen een van de zonen de profeten uitging in het veld om moeskruiden te lezen. En hij vond een wilde wijnstok en hij las daarvan en hij sneed ze in de moespot. En hij deed dit, daar hij niet scheen te weten dat ze vergiftig en schadelijk was, maar zij, die beter met deze plant bekend waren, die riepen uit: de dood is in de pot. Hier was dus een plant, welke een grote gelijkheid had met de echte wijnstok. Zo grote gelijkheid, dat deze zonen van de profeten erdoor bedrogen werden. Er is daarom veel verborgen in de woorden: ik ben de ware wijnstok, als tegenovergesteld aan die valse wijnstokken, die schadelijke en die vergiftige wijnstokken. Wij hebben daar een heenwijzing van in het boek van Deuteronomium, waar we lezen: hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven, zij hebben bittere beziën. Hoofdstuk 32. Zonder twijfel zinspelend op deze vergiftige wijnstokken welke in het land van Judea groeien. En zo vinden wij ook bij Jesaja dat de Heer een krachtige voorstelling aan zijn volk doet dat hij een wijngaard had geplant met edele wijnstokken, maar daar hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, zo had hij stinkende druiven voortgebracht. Dat wil zeggen, in plaats van trossen van de rechte vrucht voort te brengen, bracht hij trossen voort van zulke vrucht als ik al beschreef van de wijnstok van Sodom, vergiftige wijndruiven. Hij is, gelijk Jeremia zegt in hoofdstuk 2, veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok. Er is dus meer betekenis in die woorden: ik ben de ware wijnstok. Want ze geven te kennen dat hoe ook de valse Christussen in uiterlijk voorkomen aan die ware Christus Gods mogen lijken, hij echter en hij alleen de ware wijnstok is. uit welke al de levende takken groeien, en dat hij alleen de wijnstok is, welke de rechterhand van God zelf heeft geplant. Van deze ware wijnstok nu wordt gezegd dat hij ranken heeft, en er wordt van tweeërlei soort van ranken gesproken, welke gezegd worden in hem te zijn. Het ene soort is in hem door belijdenis, en een ander gedeelte van ranken is in wezen, wezenlijkheid in hem. Wij moeten geen ogenblik denken dat deze ranken, welke de landman wegneemt, levende ranken van de ware wijnstok waren, dat ze een eeuwige vereniging met Christus hadden, dat zij ooit door het bloed van Christus verlost of uit Christus voortgekomen waren, als in hem zijnde voordat de wereld was. Maar zij waren in naam en door belijdenis in hem. En de Heere schijnt deze brede grondslag van hun belijdenis te gebruiken, hun eigen taal aan te nemen en van hen te spreken. Niet zoals zij in zijn hart doorzoekende tegenwoordigheid werkelijk waren, maar zoals zij beleden te zijn. En daarom richt hij zijn taal in, niet naar de werkelijkheid, maar naar de uiterlijke buitenkant van de zaken. Er zijn dan in Christus ranken door een belijdenis, die niet meer dan een vereniging in naam met hem hebben, welke aanspraak maken tot hem te behoren en echter geen vrucht dragen. En daar zij geen vrucht dragen, neemt de landman die weg, verwijdert ze van hun plaats, rukt ze uit de stand in welke zij zichzelf geplaatst hebben en werpt ze weg, opdat ieder hun schande zie. Maar welke vruchten zijn het, welke sommige ranken dragen en andere niet dragen, voor wij de toestand der ranken, welke geen vrucht dragen, kunnen beschrijven, moeten wij eerst een weinigje van die vruchten weten, om welk gemis de landman zijn hand uitstrekt en die ranken wegneemt. Deze vruchten dan zijn voor het grootste deel inwendige vruchten. En wij hebben een optelling van enigen in de brief aan de Galatiërs, in hoofdstuk 5. Daar lezen wij van: de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede en zo verder. Het is dan in zonderheid deze inwendige vruchten, welke de landman in deze naamdragende ranken mist. En het gemis van die vruchten noopt hem om die ranken weg te nemen. Van deze vruchten nu is oprechtheid, eerlijkheid en onvervalstheid van hart voor God een inwendige vrucht, welke de Heere zoekt in de ranken, welke belijden te groeien uit deze geestelijke wijnstok, waar geen beginsel van geestelijke oprechtheid in de ziel geplant is. Daar moeten wij zeggen, daar is alles verkeerd. En ik spreek hier niet van wereldse oprechtheid en natuurlijke eerlijkheid, zedelijke rechtschapenheid of vleeselijke zuiverheid, maar ik spreek van een beginsel van geestelijke oprechtheid, waardoor het hart recht gemaakt is voor de Heere, waardoor er iets goeds is, gelijk de schrift spreekt in 1 Koningen 14, voor de Heere, de God van Israël. Waar nu dit beginsel van geestelijke oprechtheid in de ogen van een hart doorzoekende God ontbreekt, dat bewijst dat de rank dood is. Maar waaraan kan men dan weten of men deze vrucht van geestelijke oprechtheid bezit? Als men haar bezit, het zal openbaar worden in de omgang met God. En het zal openbaar worden in de omgang met de mensen. Hij, die een beginsel van geestelijke oprechtheid en eerlijkheid van hart voor God heeft, zal voor God verschijnen als voor een God met wie niet te spotten is, en zal zijn gehele ziel voor hem openleggen als de Jehovah, die de nieren proeft en de harten doorzoekt, die elke verborgen beweging en werking van zijn ziel kent, en voor wiens doordringend oog de schuilhoeken van zijn gemoed openleggen. Want hij, die geestelijke oprechtheid heeft, zal die gevoelens hebben, welke de psalmist had in de 139e psalm, als hij zegt: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Deze geestelijke oprechtheid en eerlijkheid voor God is veelal verbonden met goddelijke vrezen. En daarom geloof ik dat een beginsel van geestelijke oprechtheid de wortel is van alle ware godsdienst, zodat, waar deze ontbreekt, het leven ontbreekt. Wanneer de ziel hier dwaalt, is alles verkeerd. En gelijk het openbaar zal worden in onze toenadering tot God, zal het ook blijken in onze omgang met het volk van God en in ons onbedwongen verkeer met de wereld. Wij zullen niet proberen om een hoge plaats in te nemen als wij gevoelen dat die laagste plaats voor ons te goed is. Wij zullen niet beproeven onszelf in de ogen van Gods volk op te heffen. Als wij gevoelen dat ons hart een broeinest is van onreinheid. Er zal geen wandelen zijn op de stelten van eens anders ondervinding, nog staan op een hoge leerstellingentoren bij hem wiens hart oprecht gemaakt is voor God. Hij zal zich voor de kinderen Gods in zijn ware kleur vertonen, hun eenvoudig vertellend hoe hij zichzelf gevoelt te zijn, en niet alleen de huichelarij hatend, maar ook de schijn van huichelarij. De werkingen daarvan vindt hij ongetwijfeld in zijn vleeselijke gemoed, maar hij wordt steeds tot des apostels ondervinding gebracht. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Dat was tot zover punt 1. Punt 2. Daarboven is er ook ootmoed. Geestelijke ootmoedigheid. Een vrucht welke slechts alleen groeit in de hof des hemels, de hof des Heren, de planting zijner rechterhand. En waar geestelijke ootmoed in de mens ontbreekt, het gemis van die vrucht kenmerkt hem als een rank in naam. Hoogmoed was de ondergang des mensen, en hoogmoed vervloekte hoogmoed, heeft zijn wortels zo dooreengeweven met de vezelen van een menselijk hart, dat niets dezelfde kan uittrekken, of de boom geheel en al kan uitroeien, nog ooit dat vervloekte beginsel geheel ontwortelen. Maar er is een groot onderscheid tussen het de aanwezigheid van de hoogmoed en het heersen van de hoogmoed. De zonde zal altijd in ons wonen, maar de zonde zal niet regeren in een kind van God. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6. Waar nu de geestelijke ootmoed ontbreekt, daar ontbreekt het geestelijke leven. Want wat maakt de mens ootmoedig? Het bestaat niet in het bijeenbrengen van ootmoedige taal uit het woord van God of uit de mond der heiligen, maar dat komt voort uit een vernederend gezicht van zichzelf, door in Gods licht het licht te zien, door de reinheid en de volmaaktheid te aanschouwen van Hem, met wien wij te doen hebben, door een geestelijke ontdekking te hebben wat de zonde is, en de last en het gewicht van schuld op ons geweten te voelen, door geleid te worden van de Heilige Geest in de gebeelde binnenkameren, om de afmaling daarvan op de wand te zien, en alzo zichzelf te verfoeien in stof en as voor God. Derde punt, het beginsel van levend geloof, dat is ook een andere vrucht, een inwendige vrucht, welks gemis de mens kenmerkt als een rank in naam alleen. Hij die geen geloof heeft, geen levend geloof, is klaarblijkelijk dood in de zonde. Want de mededeling van leven aan zijn ziel is gelijktijdig, is op hetzelfde ogenblik met die implanting van het geloof. En het geloof wordt verwekt in de ziel door de openbaring van God. Want het geloof is het oog van de ziel, welke God ziet, het oor van de ziel, welke de stem van God hoort, en de hand van de ziel, welke de openbaring aanneemt, die God van zichzelf geeft. Daarom, indien het geloof, goddelijk geloof, levend geloof, geestelijk en bovennatuurlijk geloof in de mens ontbreekt, zo ontbreekt de goddelijke vrucht. En bij gebrek van deze vrucht is hij gekenmerkt als niet meer dan een dode rank, één die slechts in naam aan de levende wijnstok verbonden is. Maar, zal men zeggen, zijn er geen kinderen Gods die vol zijn van ongeloof, die geoefend worden door menige twijfels en vrezen, die hun aandeel niet duidelijk kunnen lezen, en die niet kunnen zeggen, mijn Heere en mijn God. Er zijn ongetwijfeld veel levende zielen, welke geen aangenaam getuigenis van hun aandeel in de geliefde hebben. Maar echter hebben zij wel geloof. Geen geloof in Jezus om hun aandeel in Hem voor zeker te houden. Maar ze hebben wel geloof in de volmaaktheden van God. Zij geloven de geestelijkheid van Gods wet. Zij geloven de bedreigingen welke God tegen de goddelozen heeft uitgesproken. Zij geloven het gezag en de zekerheid van Gods woord. En ze geloven dat er geen zaligmaker buiten de Heer Jezus is, en dat die zaligmaker met kracht aan hun ziel moet ontdekt worden. En ofschoon zij nog de blijdschap des geloofs, nog de verzekering des geloofs, nog de overwinning des geloofs hebben, echter hebben zij het aanwezen en de wezenlijkheid van het geloof, werkende op eeuwige wezenlijkheden, maar niet van zulke een natuur om in hun harten vrede en troost voort te brengen. Het geloof houdt zich bezig met wezenlijkheden. Het is een bewijs der zaken die men niet ziet, en daarom, met wezenlijkheden omgaande, zo zal dat in overeenstemming zijn met de wezenlijkheden daar het mee omgaat. Het is zoals wanneer iemand door een glas kijkt, de dingen die hij dan ziet, die zullen gekleurd zijn met de kleur van dat glas. Elke zaak zal zich zo aan zijn oog vertonen, zoals hij dezelfde door een tussenkomende zaak waarneemt. Zo zal ook het geloof geoefend in de volmaaktheden, die verschrikkelijke eigenschappen, de heiligheid, de rechtvaardigheid, de majesteit, de heerlijkheid en de hardoorzoekende tegenwoordigheid van Jehovah, het geloof beschouwend door die tussenkomende dingen, ontvangt nog troost, nog enig aangenaam getuigenis, nog een bevrijding van de ziel uit de gevangenschap. Nog eens, het ziet eeuwige wezenlijkheden, bevat eeuwige wezenlijkheden en is geestelijk aangedaan door deze wezenlijkheden, welke door de Heilige Geest toegepast worden op zijn eigen geweten. Dan is er nog een vrucht. En dat is de hoop. We hadden het eerst over oprechtheid, ootmoedigheid en een levend geloof. En dan nu ten vierde de hoop, dat is een vrucht des geestes. En het gemis van hoop, het doorgaande gehele gemis van hoop, drukt de dood op die zogenaamde rank, in welke het gemis van alle hoop gevonden wordt. Maar, zal misschien iemand zeggen, zijn niet Gods kinderen dikwijls in wanhoop gedompeld? Nee, niet in wanhoop. Ze zijn dikwijls zeer nabij dezelfde, ze zijn aan de grenzen, ze gaan op de rand ervan. De lucht van dat verpeste land mag zo op haar aanwaaien, dat ze in haar gevoel in wanhoop geraken. Echter zette nooit een levende ziel haar voet buiten de rand. En geen kind van God stapt ooit buiten de grens, zodat hij in het gebied van de wanhoop kwam. Zo hij daar ging, hij zou niet langer in het land der levenden zijn, of zo hij ooit zijn voet over de grenzen zette, welke het land der hoop van het gebied der wanhoop scheidt, hij zou niet langer tot de Heere roepen om zijn ziel uit de onderste hel te redden, maar hij zou door deze stromen, welke hem met zich meevoeren in een eindeloos verderf, opeens terneergeslagen worden. De hel is de plaats van de wanhoop en het geweten van de verdoemde, voor zij geworpen worden in die vernielende vlammen. En daarom, tenzij gij weet wat de gevoelens van de verdoemden in de hel zijn, hetwelk gij nooit zeker kunt weten, hoezeer gij moogt denken dat gij het wel weet, of tenzij gij gevoeld hebt de wanhoop in het geweten van de goddeloze, voor de hel haar kaken opent, om hem voor altijd te ontvangen, hoe nabij ook aan de grenzen van dat vreselijk land, kunt gij toch nimmer zeggen dat uw voet de drempel betreden heeft. Nee, daar is er een, en wie weet het, een verborgen ondersteuning van eeuwige armen. Daar is een band rondom de ziel geslagen door de God van alle genade. Daar is een gouden keten door God zelf neergelaten van de eeuwige troon van genade en waarheid, die de ziel voor immer bewaart om nedergestoten te worden in die draaikolk, aflopende langs deze vreselijke watervallen en verzwolgen wordend in die kokende afgrond beneden. Er is een onzichtbare arm, welke de ziel bewaart, om weggevoerd te worden door de watervloeden, en deze verborgen hulp wordt geopenbaard door een gedurige opheffing van het hart in het gebed, en door de verlichting soms ondervonden, in de uitstorting van de ziel in vurige verzuchtingen, wederhoudend elk die het gevoelt van te worden overstelpt, door de vloed van wanhoop. Als de sluizen van Gods wraak schijnen opgebroken om hem in eeuwige ellende te storten. En daarom, Er is geen kind van God die door de geest is wedergeboren, of het heeft enige hoop, die hem bewaart, om ten eenenmale schipbreuk te lijden, zodat wij niet te ver gaan, als wij zeggen dat het gemis van alle hoop een dodelijk kenteken bij de mens is. Dan komt de vijfde vrucht, en dat is geestelijkheid of hemelsgezindheid. Dat zijn vruchten die de Heere vindt, of liever die de Heere werkt en in wie hij ze gewerkt heeft, vindt aan levende ranken. Dat is, daar is soms een trekken en een voortgaan van de ziel tot hem, van wie alle genade komt. De dingen van de tijd en der zinnen, die zijn niet het rechte element van een wedergeboren mens. En hoewel hij een natuur heeft die daar wel toegezind is, ja, een lage natuur, welke, als het zo vergund werd, in de modder wilde wentelen, gelijk het vuile zwijn doet in het slijk. Echter is er een nieuwe natuur in hem meegedeeld door de Heilige Geest, welke slechts thuis is in hemelse dingen, en slechts een overeenstemming vindt in geestelijke dingen, wanneer de Heere dezelfde in beoefening brengt en die twee te samenvoegt. Dus, het gehele gemis van geestelijkheid, het volkomen ontbreken van de natuur, welke de dingen van God zou kunnen ontvangen, verwezenlijken, tasten, voelen en behandelen, bewijst dat de mens dood is in zonden en misdaden. Ik weet, ik trek hier een zeer smalle lijn. Je zult misschien zeggen, dat wordt soms in mij ook gezegd, denk toch aan die arme kinderen Gods, die in hun eerste overtuiging zijn. Denk aan hun, die onder de tuchtroede van Gods wet verkeren. En vergeet hen niet, die geoefend worden in vrezen en beven, en wier zielen doorsneden worden met grote benauwdheden van schuld. O nee, mijn vrienden, ik wil niet door de last van mijn kleine vinger hun bezwaren. Nee, niet door het gewicht van een haar van mijn hoofd. Maar liever, indien het de Heere behaagt, wilde ik als een werktuig gebruikt worden om hun op te beuren en hun tedere consciënties niet te kwetsen of een belemmering van benauwdheid in hun beproevende gemoederen te veroorzaken. Maar ik vraag aan u, die beroerd van gemoed zijt, hebt gij nimmer een vereniging en een overeenstemming met geestelijke dingen gehad? Is er geen gevoel in uw ziel, geen genegenheid in uw hart, die kon gij de genot van hebben, kon gij slechts een heerlijke blijk daarvan hebben, uw vrede zou aanbrengen? Als de openbaring van Gods genade vrede aan uw ziel zal geven, dan moet gij een nieuwe natuur hebben om deze blijken te ontvangen. Omdat zij geen vrede kunnen geven dan aan hem, die een natuur heeft om dezelfde te bevatten, een natuur om dezelfde te omhelzen en een natuur om zich in dezelfde te verblijden. Daarom, zeg niet hoe laag gij ook in ellende zinkt, zeg niet, daar is nimmer ten enige tijd bij enige gelegenheid of op enig ogenblik enige van de minste vonk van het verborgen leven. Gij moet al uw ondervindingen niet loochenen. Laat de duivel u niet blind doeken voor al wat er in uw hart is omgegaan. Schrijf geen bittere dingen tegen uzelf, alsof er nooit een enkel ogenblik geweest is, sedert de Heer en het eerst u in het leven riep. Niet één ogenblik, dat er een uitgaan van uw ziel was tot een Heere van leven en heerlijkheid. Nog enig hijgen van het hart naar zijn gezegende tegenwoordigheid. Nog enig hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Nog enige begeerte naar de blijken zijner genade en heerlijkheid. Als gezegd, nee, ik heb nooit een begeerte gehad naar de openbaring van Christus. Ik heb nimmer een vurig gebed uitgestort, nog kermend geroepen dat hij zich aan mij zou ontdekken. Ik heb nimmer enkele stille uitboezeming des harten gekend, nog hijgende begeerte dat hij dierbaar voor mijn ziel mocht zijn. Zeg gij dat, zo zeg ik, dat gij dood zijt in zonde of geheel ingewikkeld in de grafklederen van een naamchristendom. Zeg gij dat, zo zeg ik, uw geweten is als met een brandijzer toegeschroeid. Nee, ik ben door zielservaring overtuigd dat, hoe diep iemand in overtuiging mocht neerzinken, er nog op de bodem, oprijzend in het midden van die zee van beroering, een ademhalend, levend en onuitblusbaar beginsel is, het welk niet zonder Christus voldaan kan zijn, het welk voortgaat in sterk verlangende smekingen naar Christus, het welk hongert naar zijn gerechtigheid en slechts voldaan kan zijn met zijn genade, en het hele gemis daarvan kenmerkt de mens als dood in de zonde. Tot zover de 5 punten, de 5 vruchten, als omschreven in het eerste punt van de preek. Maar bij het tweede punt van de preek gaat het over dat er ranken zijn die geen vruchten dragen. Dus er zijn ook ranken die geen vrucht dragen. Want u hebt zeker wel eens een wijnstok gezien, die mogelijk een grote ruimte van de muur bedekt. En hebben u nooit opgemerkt, en dat is een daadzaak, want hetgeen ge ziet of niet ziet, dat hoe meer de wijnstok zich uitspreidt, hoe minder hij draagt. De wijnstok die de meeste vruchten draagt, is hij welke het meest gesnoeid is en die welke de minste plaats beslaat. En zo zullen deze dode ranken er groen uitgezien hebben. Ze zullen een grote menigte bladeren gehad hebben. Ze zullen veel aanzienlijker geleken hebben dan de vruchtdragende ranken. Maar zij worden met dit teken gekenmerkt dat ze geen vrucht dragen. De beeldspraak kan niet geheel volgehouden worden. Geen overdrachtelijke spreekwijze kan in elk deel behouden worden. Want het is een dwaling om te denken dat een afbeeldsel in alle delen volmaakt is. De dorre ranken in een natuurlijke boom, die komen voort uit de stam. Maar zo is het niet met de dorre takken in Christus' zichtbare gemeente. Het beeld kan hier niet volgehouden worden. Ze zijn enkel in hem door een belijdenis aangebonden als het ware door de band of vastgemaakt door de draad van een belijdenis, zonder een inwendige aanwezen te hebben. Nu deze ranken, die geen vrucht dragen, neemt de landman weg, dat is, hij roeit ze van hun plaats uit, welke zij besloegen. En hoe verwijdert hij ze? Wel, sommigen neemt hij plotsklaps door een dodelijke slag weg, als de tijd der wraak gekomen is, wanneer zij de maat hunner ongerechtigheden vervuld hebben, neemt de Heer hen weg, door ze met 1 slag te neer te vellen. En dit is vaak het geval geweest met vervolgers en onderdrukkers van Gods waarheid. Sommigen hebben een eind aan hun leven gemaakt door de strop, het mes of het water. Anderen zijn ter neergeveld door woedende koortsen. Anderen hebben hun dagen in een dolhuis geëindigd. En anderen zijn door de pijlen van God zo duidelijk aangewezen, die hun tekende als vijanden van zijn waarheid, dat hun dood zelf verschrikkelijk is geweest voor degene welke niet zoveel godsdienst hebben om te weten wat het doodbed van een heilige is. Dus neem de Heere hen weg door zijn wrekende hand soms tegen hen uit te strekken. Maar met anderen houdt de Heere weer een andere weg. Zoals ik pas al zei, de Heere verdroogt de groene boom. De ranken worden verwelkt. Nooit was er enig geestelijke sap erin. Maar zelf de natuurlijke ijver droogde op. En alle ijver is vergaan. Alzo verdort de rank en hij sterft en hij valt af. Dat is, hij kan zijn plaats en zijn naam in die wijnstok niet langer behouden. Het niet langer volhouden zelf met een uitwendige belijdenis, maar hij valt af als een vermolmde tak. U die ondervinding van de kerken hebt, heb gij dit nooit in de uren waargenomen? Kunt gij u op dit ogenblik niet dit en dat lid herinneren, het welk eenmaal in ijver bloeide, met grote gaven van het gebed, en vooraan stond, om bij elke gelegenheid gemoedelijk te spreken? En is het niet afgevallen? Indien u hem gadegeslagen hebt, hij is misschien tot het arminianisme of tot het socianisme of tot ongeloof aan die geopenbaarde waarheden vervallen of in openbare zonde gevallen en heeft of zichzelf aan u ontrokken of u zijt genoodzaakt geweest hem af te scheiden uit hoofdoorzaak van zijn slechte gedrag. Zie daar dan, de rank welke weggenomen wordt. En de landman, de vader, die neemt andere weg als hij ophoudt door het bestuur zijner voorzienigheid hun in toom te houden en hun niet meer verhindert om aan de lusten van hun hart te voldoen, hun overgevend aan de snode neigingen, zodat ze alle onreinheid gretig bedrijven. En dan in een vlaag van hartstochtelijke misnoegen stoten ze alle godsdienst terzijde. Het diepe water van zonden in hun hart dringt door de sluisdeuren welke het tot hiertoe terughielden. En ze snellen overhaast in de vermaken van de wereld en de lusten van het vlees. De Satan vindt de kamers van het huis met bezemen gekeerd en versierd. En hij neemt met zich 7 duivelen. En ze gaan erin en ze wonen daar. En het laatste van de mens wordt erger dan het eerste. En dus neemt de vader hem weg naar zijn rechtvaardig oordeel. Maar sommigen gaan voort zelfs tot een doodbed. En er wordt hoog van hun gedacht. En ze worden aangezien als genaderijke mannen en vrouwen. En ze vleien zichzelf dat ze kinderen van God zijn, bouwend op ijdele steunsels, rustend op nietswaardige gronden. En als ze sterven, neemt de Heere de sluier van hun beschaamd aangezicht en verwijst hun tot een eeuwig verderf. Of meer dan dit. De Heere neemt ze weg op hetzelfde ogenblik dat de ziel het lichaam verlaat, dat ze in vrede schijnen te sterven, en de Heere bewaart zijn, neemt ze weg tot op dat ogenblik, wanneer de ziel haar aardse tabernakel verlaat en geworpen wordt in de plaats waar de hoop nimmer komt. Dit zijn dan de ranken in naam in de wijnstok, welke de landman wegneemt. En dan komen we tot het derde punt. We komen nu tot de ranken welke de Vader reinigt, omdat ze nog meer vrucht dragen. Deze levende ranken dan, welke waarlijk vrucht dragen, die zijn geneigd om zwak en ziekelijk te worden en hebben dus de reinigende hand van de landman nodig. Het woord reinigen betekent zuiveren. En er zijn verschillende wijzen, manieren om die wijnstok te zuiveren en te reinigen. Soms wordt de rank met mos en hetgeen men draden noemt omzet. Het loopt over met deze vreemde overlast, welke de sappen in hun vrije loop schijnt te verhinderen en de invloed van de dampkring af te sluiten en te maken dat de ranken ziekelijk en ongesteld worden. Begeerlijkheid en wereldliefde en de zorgvuldigheden des levens, en bezorgdheid over de arme vergankelijke dingen van de tijd en de zinnen. Hoe kruipt dit mos rondom het hart van de mens? En terwijl dat rondom zijn hart kruipt, hoe bindt het en trekt het tezamen? De apostel die zegt terecht, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welk sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. 1 Timotheüs 6. We zouden veronderstellen dat als de Heere de mens met voorspoed zegent, het zijn hart zou ontsluiten, maar is het zo? Nee, meestal sluit het zijn hart. Wanneer dit mos hem omringt, schijnt het de boomschors te verharden. En als het de boomschors nijpt en samentrekt, dan wordt het sap in zijn omloop gestremd, zodat het niet vloeit om hem vruchtbaar te maken tot elk goed woord en werk. Nu de Heere ziet dat sommigen van zijn volk met dit mos bezet zijn, ze dragen geen vrucht. De ranken worden ziekelijk, ze schijnen verwelkt en verbleekt. De landman draagt hiervoor zorg, want hij wenst te zien hoe het zijn wijnstok gaat. De liefste komt tot zijn hof om van zijn edele vruchten te eten. En hij strekt zijn hand uit en neemt het mos weg. Er is geen ander middel. Het verstijfde de boomschors en verdroogde de levengevende sappen. En neem dan dat eigendom weg, verwijdert de wereldse voorspoed, bederft des mensen vooruitzichten in het leven en verwijdert alzo wat schadelijk was. Soms als wij een rank beschouwen dan zullen wij zien dat een gedeelte daarvan begint te zwellen. Een knoest wordt er gevormd en als het gezwollen en de knoest gevormd is, wordt de omloop van het vocht gestremd. Het maakt de rank ziekelijk en doet de vrucht verwelken. Nu, zo is de hoogmoed in het hart des mensen, welke het doet zwellen van eerzucht en verwaandheid en zelfverheffing, en de begeerte om iets te zijn. En wanneer deze hoogmoed begint te rijzen en te zwellen, zwelt het niet alleen uitwendig, maar het zwelt inwendig. En als het inwendig zwelt, dan is er natuurlijk minder doortocht voor het vocht om te vloeien. Hoogmoed is niet enkel wat gezien wordt in iemands uitwendige houding en gedrag, het is inwendig. En wanneer het in iemands hart is, trekt het tezamen en het schijnt om zo te spreken de omloop van het levende vocht in de ziel te stremmen. Wat is hiervoor dan het geneesmiddel? Wel, het mes moet komen om deze hoogte af te snijden, deze zwelling te verhinderen. Bent u begaafd in het gebed? Het mes moet komen en uw geliefde gave afsnijden. Hebt gij een goed geheugen van de Bijbel of de Schrift? U moet bevinden dat uw herinnering van teksten en aanhalingen feilen, gebreken hebben. Hebt gij een goed oordeel over de leerstukken van de genade? Gij moet tot de bespotting van Evering komen en in het oordeel te licht bevonden worden. Verheft gij u op enig wijze heimelijk onder het volk van God? Gij hebt van hevig schokkende overtuigingen het mes nodig, zowel om deze inwendige als uitwendige hoogmoed af te keren en te fnuiken, en u te brengen tot uw behoorlijke maat. En alzo is er een reiniging van de rank, opdat ze nog meer vrucht dragen. Soms worden de ranken te weelderig. Al haar kracht gaat in de bladeren en de uitlopers en het sap wordt niet zo verdikt om vruchten voor te brengen. Dan moet de landman dat snoeimes uittrekken en korten de ranken in. O mijn vrienden, het zegt wat wanneer onze godsdienst of wat wij dachten godsdienst te zijn, afgesnoeid en tot een stomp gemaakt en al hetgeen wij dachten dat van God in ons was, door de hand van deze hemelse landman zo geheel afgesneden wordt. Dat zelfs haar wezen schijnt vernietigd te zijn. En wat wij prezen aan onze voet ligt, afgesneden van die rank, op welke wij eens met genoegen zagen. Gij die geoefend zijt in uw zielen, gij die de hand van God in en op u gevoeld hebt, is er bij u nimmer afgesnoeid en afgesneden hetgeen gij dacht ware godsdienst te zijn? Hebt gij nooit gerust op meningen en gedachten en door smartelijke ondervindingen bevonden dat dezelfde afgesnoeid en gij afgesneden wordt? Hebt gij niet dikwijls gerust op enig vleeselijke beweegreden, enig vleeselijke inbeelding, enig ijdel gezicht, enige goede mening van anderen omtrent u, en in ernstige ogenblikken bevonden, wanneer pakken van droefheid en schuld op u lagen, dat deze dingen afgesneden waren, zodat gij geen troost uit dezelfde kon nemen, en gij ziet op dezelfde en ziet ze weggeblazen, weggeworpen in het stof, en ten einde verwelkt, zodat gij tot uzelf zegt, ze zijn alleen bekwaam voor de mesthoop, om met de afsnoeisels van de wijnstok weggeworpen te worden. Gij weet er weinig van, wat het zegt om een vruchtdragende rank te zijn, als gij het snoeimes niet dikwijls gehad hebt om u te besnijden. Het is niet slechts één snoeitijd en dat alle snoeiing dan voor altijd gedaan is. De wijnstok moet van alle bomen het meest gesnoeid worden. Hij zal nimmer vrucht dragen, tenzij hij goed afgesneden en doorgaans gesnoeid wordt. En zo ook, verwerpt een levende ziel gedurig deze weelderige scheuten, welke nodig hebben dat ze afgesneden en weggesnoeid worden door de hand van die hemelse landman. Welnu, wat is Gods bedoeling in deze scherpe oefening, deze krachtige verzoekingen, deze droeve overtuigingen? Het is om de ranken meer vruchtbaar te maken. Elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, niet om dezelfde te vernielen, maar opdat ze nog meer vrucht draagt. Smarten, rampspoeden, overtuigingen en diepe en ernstige zielsoefeningen voor God en het gewicht en de last van kwellende aanvechtingen zijn dan in Gods hand oorzaken dat de rank meer vrucht draagt. In de hand van de Heilige Geest veroorzaken zij een grotere ootmoed. Want als iemand een dieper gezicht en gevoel van zichzelf heeft, hij zal ootmoedig verbroken en klein worden. Des geestes werking zal in hem meer onvervalstheid en oprechtheid van hart voor God teweeg brengen. Daar hij gevoelt hoeveel van zijn godsdienst in de weegschalen gewogen en te licht bevonden is, en hoeveel afgesneden is door het ogenschijnlijk onmeedogende, ongenadige mes van de landman, wordt hij geoefend ten aanzien van het overschot. Is kennis niets? Is het gevoelen van anderen niets? Is het lidmaatschap van de gemeente niets? Is mijn zien van Christus in deze en in die weg niets? Zegt hij tot zichzelf, wel. Ik heb ervaren, het is niets om mijn ziel in uren van aanvechting op te beuren en mij te vertroosten in bittere tijden van rampspoed. Wat? Is het dan alles maar een hersenschim? Is het geheel van mijn godsdienst in de grond verkeerd? Is het geheel en al onvolkomen? Is het niets anders dan de blijdschap van de geveinsde die voor een ogenblik duurt? Deze geangstige onderzoekingen brengen zuchten en kermen en klagen en vurige gebeden en worstelingen voort. Dat de Heere ons niet zo laat blijven, maar ons oprecht en eerlijk maakt voor zijn hart doorzoekende tegenwoordigheid. Vandaar brengt het verlies van al deze vleeselijke godsdienst door het snoeimes van God vrucht voort, niet alleen voor God, maar ook voor de mens. Want het werkt op deze wijze, de mens begint meer oprecht te zijn voor de leden van de gemeente, met welke hij verbonden is, meer eerlijk voor alle, met wie hij in geestelijke zaken te doen heeft. Hij zegt, oh, ik ben zo bedrogen, ik dacht, ik was zulk een christen, ik achtte mijzelf zo ver gevorderd in het goddelijke leven, maar oh, hoe anders voel ik het nu. Oh, ik ervaar smarten, onder een gevoel van schuld en toorn. O, ik gevoel het, hoe weinig geestelijk ik van God onderwezen ben. En dan, in zijn eigen gewaarwordingen gewogen zijnde, wil hij beginnen om andere lieden in diezelfde schaal te wegen. Voelt u ook zo, begint hij te vragen. Zijt u ook al zo beproefd? Heeft de Heer u immer al zo in de laagte gebracht? Hij kan nu niet meer onder een mantel van vriendschap alles verbergen en houden de zaken voor toegestemd, maar begint te onderzoeken en proef te nemen of anderen onder dezelfde ernstige onderwijzing zijn. Deze afsnijding dan maakt hem niet alleen oprecht voor God, maar getrouw voor zijn medezondaars en zijn medeleden. Ook is het snoeimes in de hand des Heren dikwijls tot het middel gemaakt, om in hem een geest van vurige zielsuitstorting, dus gebed voor God, te ontsteken. Mijn vrienden, ik beroep mij op uw conscienties. Waar zijn uw gebeden in tijden van voorspoed? En waar zijn de zuchten en uitboezemingen van uw geest, als alle dingen in het tijdelijke bloeien, en alle dingen in het geestelijke effen zijn? Laat uw geweten maar spreken. Zijn niet uw gebeden koud, leveloos, kort en vormelijk? Maar wanneer kermt en zucht en schreeuwt gij tot de Heere? Wanneer verlangt gij zalige gemeenschap met hem en gevoelt gij dat niets dan zijn tegenwoordigheid u kan voldoen? Niets dan zijn bloed kan betalen, en niets dan zijn liefde tot in de dood in uw harten uitgestort, uw ziel aangenaam kan doen herleven in de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Wanneer, waar, hoe? Wel, het is wanneer gij zijt, onder ernstige beproevingen, diepe zielsbestrijdingen, gebukt gaande onder de roede van Gods tuchtiging, wandelend door de beroerde golven. O, het is juist niet het neervallen op uw knieën en de Heere met enige weinige woorden te begroeten, hoe vloeiend ook uitgestort, maar het is hetgeen in de binnenkamers van het hart geschiet, dat is de uitstorting van die oprechte ziel voor hem. Dat is bidden. En het overige is alles misleiding. En alzo zijn deze oefeningen in de hand des geestes het middel om in ons te ontsteken een ernstige tussenkomst bij de troon der genade, om de geestelijke zegeningen welke wij wensen. Daarbij, ze zijn alzo in de hand des geestes nuttig, om ons geestelijk en hemels gezin te maken. Hoe zijt gij, laat het oprechte geweten spreken. Hoe zijt gij, wanneer het beroep bloeit, de klanten toenemen, als wereldse zaken aanlachen en alle dingen een genoegelijk vooruitzicht hebben? Zijt u geestelijk? Zijt u hemelsgezind? Roep gij tot de Heere in verborgen hoeken? Nee. Gij doorbladert uw boeken, de rente van uw geld berekent, uw ogen gaan hier en daar, ziende naar enig nieuwe maaksel, om klanten tot uw winkel te trekken, of gij bepeinst met uw verbeelding, op deze of gene wijze, wat uw vleeselijke lust kan vermaken. Is het niet zo? Laat het oprecht geweten in uw boezem spreken, nu. Wanneer alle dingen tegen u zijn, wanneer de snijdende winden van tegenspoeden tegen uw hoofd waaien, wanneer alles zich tegen u fronst, en God voegt zijn toornig gelaat daarbij, u zie zuur aanziend als het ware in de achteruitgang van tijdelijke dingen, zijn straffend aangezicht vertoont achter het verwijtende voorkomen van tijdelijke gebeurtenissen. Is er dan niet een gaan naar boven van het hart om iets dat niet doorgebracht wordt? Is er niet een uitstrekken van uw hand om het wezen vast te houden wanneer de schaduwen snel verdwenen zijn? Is er niet een verzuchting van uw ziel naar geestelijke dingen wanneer de tijdelijke dingen alle onder uw voet geworpen zijn, en het gezicht van vrede en geluk, het welk gij u maakt in uw vleeselijke gemoed, weggevaagd is, zoals de bedriegelijke verbeelding van water in de woestijn? En laat niet één voetstap na, maar gij wordt geestelijk en hemelsgezind. Ook werkt de Heere door deze oefeningen, want ze zelf kunnen het niet. Dikwijls versterkend en mengt geloof in de oefening. Dus ook werkt de Heere door deze oefeningen dikwijls versterkend. En hij mengt geloof in de oefening. Wij lezen dat de beproeving van ons geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, in 1 Petrus 1. Want het geloof moet beproefd worden. Als het goud is door de Heere gekocht, dan moet het in het vuur beproefd zijn. Nu, deze oefeningen, verzoekingen, benauwdheden, het krachtig afsnijden door de hand van de hemelse landman, beproeven het geloof dat de Heere geeft, en het geloof beproefd en tot haar uiterste kracht gebracht zijnde, begint de mens eerst te ontdekken wat het geloof inderdaad is. Welk een wondervolle genade is het geloof! Hoe zwaarder de opgelegde last is, hoe sterker de rug van het geloof is om het te dragen. Niemand weet de kracht van het geloof totdat hij in moeilijke omstandigheden en beproevingen gebracht is, welke dit levend beginsel neerdrukken en dringen. Maar dit levende beginsel verheft zich omhoog, zoals het zuurdecem in 3 maten meelbloem verborgen. Het leeft, zoals iemand zegt, onder belemmering of schoonte neergeslagen. Het sterft nimmer, nooit. En alzo wordt het doorslagen, uitgerekt en roept steeds onder krachtige verzoekingen. En het wordt daardoor sterker, brengt in alles werkzaamheid en levende kracht, en draagt dus het merkteken als zijnde het bovennatuurlijke, levende geloof van de uitverkorenen Gods. De reiniging dan, van deze vruchtdragende ranken, maakt dat ze meer vrucht dragen. Evenwel, dikwijls niet in onze bevinding. Maar wij zijn op dit punt zeer ellendige beoordelaars. Hoe meer de rank met vrucht beladen is, hoe meer hij ter aarde neerhangt. Het is de boom die geen vrucht draagt, de onvruchtbare populier, welke zich hoog in de lucht verheft. De wijnstok met vruchten beladen kan zich niet in de wolken opheffen, hij heeft ondersteuning nodig. Wij zijn inderdaad slechte beoordelers van wat vrucht is. Want die het meeste draagt, denkt u dat het minste heeft. En die het minste draagt, denkt u dat hij draagt het meest. Waar zullen wij er een vinden die zoveel snoef van vrucht als een zelfrechtvaardige fariseer, een Arminiaan, gewikkeld in lompes van zijn eigen gerechtigheid? Maar hoe? Hij spreekt altijd van vrucht en nimmer draagt hij een enkel deel ervan ter ere Gods. Maar de arme, belaste, beproefde, geplaagde ziel, welke gebukt is als het ware onder het gewicht van verzoekingen. Hij is ze doorgeoefend. Deze kwijnende rank is geladen met vrucht. En hoe meer hij geladen is, hoe meer hij ter aarde buigt. Maar het zijn de ogen van anderen en niet zijn eigen. En gij moet er ogen des onderscheids voor hebben die kunnen onderscheiden dat deze zijn de vruchten des geestes ter ere Gods, welke in hem werkt het willen en volbrengen naar zijn welbehagen. Welnu, wie zijt u? U, die de leer van de genade beleidt, wie zijt u? Hier is uw vonnis, niet van mijn arme zwakke lippen die vergaan zullen, maar van het woord van de levende God. Lees uw vonnis, hoor uw beschoren lot. Indien gij een rank zijt, bij naam slechts in de levende wijnstok, welke nog inwendig, nog uitwendig vrucht draagt. Hier is uw vonnis opgetekend. De landman zal u wegnemen, zal u op de mesthoop werpen, en van de mesthoop in de vlammen van een eeuwig verderf. Maar, indien gij een rank zijt, welke vrucht draagt tot zijn eer en verheerlijking, hij zal u reinigen, opdat gij meer vrucht draagt. Gij zult blinken in het koninkrijk, dat nimmer eindigt. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet toegestaan dat u deze elders publiceert.